Welkom bij De Zomer is Lang. Kunst is Lang is tot 4 september op vakantie, maar we laten je in de tussentijd niet met lege handen zitten. Elke week hoor je een uitzending uit het archief die wij vanuit de redactie bijzonder vonden. Deze keer hoor je de keuze van hoofdredacteur van Mr. Motley, Laure van den Hout.
Graag breng ik de aflevering met Bart Lunenburg uit november 2023 voor het voetlicht. In dit gesprek vertelt Bart over zijn fascinatie voor architectuurgeschiedenis en over de dialoog tussen het harde en zachte bouwen die ook in zijn werk voorkomt. Denk daarbij aan materiaal zoals baksteen in relatie tot textiel. In Bart's vertelling komen de gebouwen tot leven. Hij maakt inzichtelijk hoe ze gevormd worden door de verlangens en idealen van een architect en die van de bewoners, hoe ze een afspiegeling zijn van onze cultuur en het tijdsgevricht, bijvoorbeeld door te laten zien hoe bepaalde epidemieën van invloed zijn geweest op ons bouwen, en hoe gebouwen daarmee onlosmakelijk verbonden zijn met onze emoties en verlangens.
Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Heesen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Bart Lunenburg. Hij doet onderzoek naar gebouwen. Uit welk materiaal zijn ze opgetrokken? Wat was de bedoeling van de architect? Hoe hebben bewoners en gebruikers hun stempel gedrukt? En welke herinneringen en ideeën heeft het gebouw in de loop der tijd geabsorbeerd? Hij verwerkt deze elementen in schaalmodellen, waar daarna weer foto's, video's, tekeningen en sculpturen uit voort kunnen komen. Na een residentie in een voormalig kloostercomplex bij buitenplaats Doornburg resulteert dat bijvoorbeeld in een houten stellage met daarin gespannen draden in oranje, geel, wit, donkerblauw. Met hun prachtige lijnenspel en kleuren verbinden ze de technieken van het bouwen in baksteen en de productie en het weven van textiel aan elkaar. Maar het werk kan ook gaan over de invloed van ziektes op architectuur, zoals het massale plaatsen van bovenramen ten tijde van de cholera-uitbraak in de 19e eeuw ten behoeve van de ventilatie. Niet elk project draait uit op een schaalmodel, zoals bij de installaties die Bart maakte naar aanleiding van de typische rode baksteen uit de Groningse klei. Mede door gasboringen en aardbevingen worden steeds meer huizen met deze rode gevelsteen gesloopt. Eenmaal van baksteen naar grondstof wedergekeerd, maakte Bart een installatie van het rode poeder op de grond met het kenmerkende patroon van metselwerk erin. Bart, welkom, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Op je website lees ik dat een gebouw ideeën en ideologieën kan absorberen, angsten en verlangens en herinneringen. Hoe werkt dat?
Ja, dat is eigenlijk iets wat eigenlijk altijd wel heel erg centraal staat in mijn werk. Of een soort centrale onderlegger die in heel veel projecten doorschemert. Soms wat explicieter, soms wat misschien wat poëtischer. Mm. Maar wat ik heel erg interessant vind is eigenlijk de spanning tussen wat kan een architect verzinnen? Zeg maar wat probeert een architect aan de hand van een gebouw te forceren op de wereld.
Of, vanaf de tekentafel bedacht?
Ja, vanaf echt soort top-down. Dus ik vind het heel erg interessant van wat zit er. Kijk, een gebouw komt altijd natuurlijk voort uit een bepaalde tijdsbeeld. Vaak ook een bepaalde vraag of een probleemstelling. En tegelijkertijd ook de visie van een architect over hoe er geleefd moet worden. Of hoe er in een gebouw, hoe we moeten wonen en ons gedragen.
Ja, die stap snap ik.
Ja.
Maar dan is dat gebouw er en dan absorbeert dat ideeën, gevoelens, emoties. Hoe werkt dat?
Ja, ik vind het eigenlijk heel interessant hoe een. Het is ook niet iets waar je de hele dag mee bezig bent, maar alles om ons heen is ontworpen. Dus aan de ene kant is een gebouw ook een. Ik zie het altijd een beetje als een soort spons. Dus aan de ene kant, wat we al zeiden, die verlangens en idealen van een architect. Mm. En tegelijkertijd ook de aanwezigheid van bewoners in een gebouw of gebruikers die daar misschien weer hele andere ideeën over hebben. Die dat misschien dat meewerken met die ideeën of juist het tegengaan. Dus dat die spanning die vaak heel centraal of samenkomt in een maquette of in een schaalmodel. Omdat de maquette is natuurlijk ook altijd heel erg een geïdealiseerde versie van de werkelijkheid. Het is net zoals modellen, zoals natuurlijk bijvoorbeeld infographics of wat voor. Het is altijd een versimpelde versie van de werkelijkheid. Dus natuurlijk, maquette is dat ook. Dus het is iets wat nog compromisloos is. Dus daarmee zit er ook heel erg een soort verbeeldingskracht in. Als je naar maquettes uit de geschiedenis kijkt van grote, vooral natuurlijk de megalomane 20e eeuwse architecten, is dat er een hele sterke verbeeldingskracht in zit van hoe zou de wereld eruit moeten gaan zien.
Ja, En jij zegt in een doorleefd gebouw, wat dus al een aantal jaren bewoners heeft gekend, bijvoorbeeld, of gebruikers, zie je sporen van hoe je ofwel strookt of niet strookt met het idee van die architect.
Ja.
En dat is het absorberen van emoties. En
klopt, ja. En natuurlijk ook die verlangens van de architect ten opzichte van de behoeften van bewoners. En die stroken niet altijd met elkaar.
Mm.
En soms kan je er natuurlijk ook niet helemaal tegen verzetten, want je zit altijd in een keurslijf. Terwijl tegelijkertijd, dat vind ik ook zo interessant aan gebouwen die al een leven achter de rug hebben. Dus waar het model eigenlijk al een soort van ondervraagd is door erin te wonen. Door de tijd die er overheen is gegaan. Dat je ook kan zien van, werkt het? En ook natuurlijk omdat er een gebouw is nooit af. Het wordt ook altijd weer, het slijt. Het moet weer verbouwd worden. En dus op zo'n manier is een huis of een school of een klooster of wat dan ook, is altijd een, ja, bijna een soort, ik vind dat het heel interessant om te benaderen alsof die gebouwen zelf een herinnering hebben, maar die ook, natuurlijk heeft een gebouw uit zichzelf geen herinnering, maar alsof het een eigen entiteit is die,
ja, die sporen
alles
heeft,
absorbeert van,
ja,
van wat er op is ge.
Hoe haal je dat eruit, uit zo'n gebouw? Je hebt een residentie gedaan bij Buitenplaats Doornburg, voormalig kloostercomplex. Kun je aan de hand daarvan vertellen hoe je zo'n gebouw leert kennen en dan die geabsorbeerde zaken eruit haalt?
Ja, nou, wat wel heel interessant is bij Buitenplaats Doornburg, dat is een naoorlogsklooster bij Maarsen, vlakbij Utrecht. Maar dat ik daar ook wel echt, daar heb ik 3 maanden gewoond en gewerkt. Dus, zeg maar, normaal gesproken, ik maak heel vaak werk over bepaalde plekken of over specifieke gebouwen of geschiedenis van bepaalde steden. Maar dat doe ik dan heel vaak vanuit mijn atelier. Dus vanuit, dan ga ik natuurlijk heel vaak op locatiebezoek of verblijf ik daar wel tijdelijk. Maar uiteindelijk ga ik weer terug naar mijn studio om vanuit daar te werken. En bij Doornburg was het eigenlijk, heb ik mijn atelier daarheen verhuisd. Dus door daar ook 3 maanden te wonen en te werken, was eigenlijk ook wel weer een heel nieuwe manier om een gebouw te leren kennen. Dus minder vanuit wat ik normaal gesproken zou doen. Bijvoorbeeld echt archieven in. Dus kijken van, ook letterlijk het geheugen van het gebouw, van wat is er beschikbaar aan verbouwrapporten, tekeningen, documentatie van, waar je eigenlijk een soort van het verleden van het gebouw zelf ziet. En ook om te onderzoeken, natuurlijk vanuit mijn kunstenaarspraktijk, maar om te onderzoeken wat is er veranderd en wat zegt dat over hoe we anders over architectuur zijn na gaan denken.
Nu ging het om voelen en zien.
Ja, klopt. Ja,
hoe doe je dat? Dan loop je een rondje of zo, s'avonds?
Ja, s'avonds ben je bijna helemaal alleen. Soms helemaal alleen. Soms met de andere residenten in een immens klooster.
Ja.
Sommige mensen vinden het ook heel erg eng en spannend. Maar bijvoorbeeld eigenlijk dat slapen in zo'n model, want Buitenplaats Doornburg of zeg maar het klooster Priorij Emmaus, dat is echt, we hadden het al eerder over wat kan je als architect forceren op de wereld. Maar dat klooster, dat is echt, ik noem het eigenlijk het meest modellige model waar ik tot nu toe mee heb gewerkt.
Omschrijf het eens.
Ja, het is gewoon, elk gebouw, of dit soort gebouwen zijn vaak ook wat top-down ontworpen. Maar dit gebouw is eigenlijk wel in een heel extreme mate doorgevoerd. Dus de architect, het was een monnik-architect, Dom Hans van der Laan. Het is uitgevoerd en verder ontwikkeld door zijn leerling Jan de Jong. Die hebben eigenlijk, Dom Hans van der Laan heeft een soort verhoudingssysteem ontwikkeld. Die noemt hij plastisch getal. Een soort ruimtelijke uitwerking of verbetering van de gulden snede.
Okay.
En dat is eigenlijk een soort verhoudingssysteem of maatsysteem waarin alles in het gebouw mee is doorgevoerd. Dus zeg van de kleinste, van de diktes van de muren tot de openingen in de ramen, de kolommen, alles is soort van extreem zorgvuldig op een soort bijna wiskundige, als een soort wiskundige waarheid in elkaar gezet.
En hoe ervaar je dat? Wat ervaar je aan die ruimte?
Nou, wat wel bijzonder is, zeg maar, dat plastisch getal houdt eigenlijk, het zijn 2 maatvoeringen of 2 verhoudingen die daar heel erg belangrijk zijn. Dat zijn 1 staat tot 7, dus hoe vaak ons hoofd in de lengte van ons lichaam past.
Mm.
En 3 staat tot 4, een soort van de natuurlijke beeldverhouding van ons zichtveld. 4 breed en 3 hoog.
Yeah.
Dus die architect zegt eigenlijk dat het hele, voor het lichaam, hele vertrouwde verhoudingen zijn, waardoor je meteen op je gemak zou voelen in een gebouw, zonder dat je precies kan zeggen wat dat is. Dus het is aan de ene kant een hele zorgvuldige en hele harmonieuze architectuur. Dus alles heeft een bepaald ritme en een bepaalde... Er zit een hele fijne cadans in het gebouw, dus door je daarin te bewegen. Tegelijkertijd zie je ook wel dat alles wat buiten dat matenstelsel valt, dat is gewoon, daar is geen plaats voor. Soort van, er is geen, alles is van beton en van cement en baksteen. En er was bijvoorbeeld eigenlijk nauwelijks textiel aanwezig. Zeg maar de zusterorde die woonde in het klooster tot 4 jaar geleden, die mochten eigenlijk nauwelijks... ze moesten heel lang zeuren voordat ze bijvoorbeeld kussentjes op de stoelen mochten van de architect. Omdat dat niet strookte met de sculpturale visie van wat de architect dacht dat dat gebouw zou moeten zijn. En ook hoe daar geleefd moet worden in natuurlijk een kloosterorde. Er hoort natuurlijk ook ontzettend bij dat daar een soort apparaat van leefregels aan hangt. Mm. Maar die individualiteit die wordt echt ook wel door het gebouw en architect soort van weer...
afgedwongen eigenlijk. Ja, dus dat is heel kil, denk ik, als je daar rondloopt. Kill.
Ja, en tegelijkertijd wel dus ook... Dat is voor mij was dat ook een hele interessante en moeilijke balans tussen iets... Want ik werd er wel een soort van verwelkomd door het gebouw. Want het is wel een gebouw... Het heeft heel veel elementen om heel kil te zijn, maar omdat ook bijvoorbeeld heel zorgvuldig over asymmetrieën aangebracht. Dus je hebt altijd het gevoel dat je omringd wordt door het gebouw. Het is echt een soort hut die je beschermt van de buitenwereld. Tegelijkertijd is die hut ontzettend hard en ontzettend streng.
Ja.
En is er eigenlijk geen ruimte voor individualiteit.
En die kussentjes, die zijn er dus wel. Daar is hard op gezeurd.
Klopt.
Die detoneren met de visie van de architect eigenlijk. Voel je dat ook zo? Is dat een voorbeeld van die sporen die je eruit vist? Zeg maar?
Ja, bijvoorbeeld die kussentjes van als een soort bijna voetnoot bij zo'n totaal denken van een architect.
Ja.
Natuurlijk ook weer bijna meteen weer een soort van het vrouwelijke tegenover het mannelijke. Dus een soort van dat hele harde materiaal van bovenaf bedacht. En dan zo'n zusterorde die zegt, nee, maar we... En die vrouwen waren ondertussen ook al op hoge leeftijd. Dus ik dacht van, ja, het is goed met jou. We willen gewoon een kussentje op onze stoelen. Want ze krijgen last van onze heupen, bekkens.
Ja, inderdaad, zoals elk mens comfort zoekt natuurlijk.
Ja, ja.
Dus ook die uitersten zitten erin.
Ja,
het begint misschien met een zuiver idee en de werkelijkheid gaat er toch aan morrelen. Gaat er hoekjes vanaf sluipen.
Ja.
Heb je nog een ander voorbeeld van een spoor waarvan je dacht, ja, dit is niet in lijn met de architect, maar dit is gedurende de tijd ontstaan, toegevoegd?
Ja, dan moet ik ook denken aan ik heb één werk in de tentoonstelling in de Buitenplaats Doornburg. Die adresseert eigenlijk de schroeven van het gebouw. Eigenlijk heel specifiek, een heel klein detail.
Mm.
Maar eigenlijk die hele visie van de architect ligt eigenlijk besloten in de messing houtschroeven die zijn gebruikt. Dus het zijn gewoon schroeven met een platte kop. En op een gegeven moment stuit ik op een verhaal van een conflict tussen de architect en de aannemers. En de architect wilde dat alle honderdduizenden houtschroeven in het klooster allemaal met de kop, met de richting van de schroef, kaarsrecht naar beneden werden geplaatst. En die aannemers zeiden, het is goed met jou, weet je. Dat gaan we doen, het is veel te veel werk. We draaien die schroefdolf, die schroef breekt af. Messing is een beetje, is ook niet zo heel sterk materiaal als bijvoorbeeld
bedoel je dan dat de gleuf één richting op moet wijzen?
Ja, klopt.
Dus de gleuf waar je je bitje insteekt,
klopt.
Die moet allemaal een rechte lijn hebben.
Dus je ziet eigenlijk dat die eigenlijk op vrij prominente plekken in het gebouw, dus de grote entreedeur. En daar zie je dat al die schroeven wel een soort van waarschijnlijk zo onder zijn... visie of toezien, schrikbewind. Ja. Die zijn allemaal kaarsrecht. En dan juist wat plekken achteraf in het klooster, dan zie je die schroeven veel meer gaan dansen.
Ah.
En ik heb bijvoorbeeld een werk gemaakt in de tentoonstelling, wat een heel groot kamerscherm is eigenlijk. Een grote eikenhouten stellage of structuur die zich uitwaaiert door de ruimte. Wat eigenlijk een ruimtelijke uitwerking is van een van die wiskundige modellen van Van der Laan. Dus het is een soort... een soort blokkendoos met staven.
Mm-hmm.
Een van de modellen die hij gebruikte voor... of een les die hij gaf in zijn eigen verhoudingsleer. En daar heb ik eigenlijk allemaal scraps... of kleine plankjes uit oude kledingkasten van de zusters in verwerkt. Dus die zitten eigenlijk als een soort lappendeken verwerkt. Ook al bijna een soort, weer een soort bijna textiel, op een textielachtige manier. In dat houten framework, in die eiken nou ja, schermen eigenlijk. En daarbinnen dus die, al die messingschroefjes die, die soort van die individualiteit van die plankjes, van die houtjes, weer bij elkaar houden. En waar die, die positie van die schroeven weer ook weer een rol in speelt. Dus dat, en, dat ook wel interessant is, want dat, die architect Van der Laan heeft heel vaak over het woord kantrechten. En dat vind ik een heel interessant woord.
Omdat kantrechten?
Het
heel
erg, ja, het is vrij ouderwets.
Wat betekent het?
Het is ja, het soort van de neiging om dingen recht te maken. Dus hij heeft het bijvoorbeeld over zodra een broodje klei de rechte wanden van de baksteenmal raakt. Mm. Daar is voor hem een soort van de hele, daar ligt het proces van architectuur in besloten. Dus van iets vormeloos en wanordelijks iets kantrechten of iets recht maken. Waardoor de vorm van een baksteen ontstaat, bijvoorbeeld.
En wat heeft dat dan met het idee van een god te maken? Want je zou bijna zeggen, je speelt voor eigen god als je zo zuiver probeert te creëren.
Ja. Ja, natuurlijk, de ene kant probeer je, als je een klooster, zoals een klooster ontwerpt, dan wil je, het heeft natuurlijk ook heel duidelijk een religieuze functie, dus het moet passen binnen een christelijk wereldbeeld.
Ja.
En ook heel erg van daar een, eigenlijk een soort plaats hebben in zo'n enorm, nou ja, ordelijk wiskundig systeem, wat natuurlijk ook heel goed past binnen een soort visie van het christendom. En tegelijkertijd, zo, je ziet ook gewoon, dat is ook een beetje het architectencomplex, toch? Het godcomplex. Mm-hmm. En natuurlijk ook wat heel erg in een maquette zit. Want je kijkt altijd, of in ieder geval heel vaak, vanaf boven naar een maquette. Het is altijd op schaal. Je ziet altijd gewoon ook letterlijk de hand, de dicterende hand van de architect die interveneert in een stad of in een gebouw wat nog gerealiseerd moet worden. Dus er zit natuurlijk ook een soort, aan de ene kant een soort worldbuilding in, of soort het scheppen van een nieuwe wereld. En tegelijkertijd is het ook spelen voor een scheppende, scheppende
ja, zeker.
God.
Voor God, ja, zeker. Ja. Met die kleine wereld die onder jouw handen ontstaat, inderdaad.
Ja. Ja,
waar je van bovenaf macht over hebt. Voelt dat ook zo als kunstenaar zijnde? Ben je je bewust van dat, want je werkt veel met schaalmodellen, ben je bewust van dat je ook een beetje voor God speelt? Of voelt dat niet zo?
Ja. Ja, bepaalde wezen doe ik dat zelf ook op een bepaalde manier. Kijk, ik bouw ook maquettes.
Mm-hmm.
Maar ik bouw ook wel altijd maquettes om dat ook weer te bevragen. Dus ik bijvoorbeeld ook wel werk gemaakt waarin bijvoorbeeld eigenlijk, dat is bijna een soort tragiek van hoe het verval eigenlijk al in de maquettes sluimert. Of hoe einde, geboorte en einde van een gebouw al samen, een soort kop en de staart al aan elkaar worden gekoppeld. Dus,
bijvoorbeeld, welk werk denk je nu aan?
Ja, even denken dat. Nou, ik heb bijvoorbeeld wel werk gemaakt dat, maar bijvoorbeeld de maquette iets uit een vergankelijk materiaal is gemaakt, zoals gips. Of ik heb heel vaak proberen een werk te maken waarin de plattegrond van een gebouw wordt uitgegumd. Maar dat. Ja, dus dat vind ik ook wel weer interessant, omdat maquettes worden altijd heel erg gebruikt om vooruit te kijken.
Mm-hmm.
Dus het is altijd vaak ook heel erg bedoeld om iets te verkopen. Nog een soort een koper of een opdrachtgever te overtuigen. Ik vind het ook altijd heel interessant om juist maquettes te gebruiken om een soort van terug te kijken.
Mm.
Zo van wat ook wel heel erg als een manier om, waar we het ook eerder over hadden, over het impliceren van een herinnering van een gebouw. Om een soort van daar een vorm aan te geven. Dat maquettes ook iets uit het verleden terug kunnen halen. Dus eigenlijk zijn ze een beetje een soort van veerboot. Of een soort pendelaars tussen heden en verleden. Het is natuurlijk heel erg iets om. Het heeft iets. Het doet een beroep de verbeelding. Het roept iets op. Dus, en dat kan natuurlijk iets zijn wat nieuw is. Maar het kan ook zijn wat we hebben laten liggen. Of wat geen vorm heeft. Of,
ja, wat het zuiver idee was ooit. Toen het begon. Wat heb je in Doornburg met textiel gemaakt? Want je noemde al even de kussentjes van de nonnen.
Ja, wat ik eigenlijk, want ik werk, nou, wat ik net zei, ik werk heel veel zelf met schaalmodellen. Niet als architect, maar als kunstenaar. Wat ik merkte, dat eigenlijk mijn beeldtaal, ik heb ontzettend, kijk, ik ben natuurlijk kritisch op Domhans van der Laan. Maar ik heb ook heel veel bewondering voor, om het esthetisch gezien vind ik het een hele aantrekkelijke stroming. En ik werk mijn beeldhouwers ook altijd wel vrij grafisch en minimaal en heel erg tot de essentie teruggebracht. Mm-hmm. Maar ik merkte eigenlijk meteen dat ik daar niet tegen... Ik kon niet tegen zijn beeldtaal opboksen.
Mm.
Dat hoefde ook niet. Maar ik vond het wel interessant dat... ook omdat die... Nou ja, dat wereldbeeld en die modellen, die zijn zo hermetisch. Er is gewoon niks meer aan toe te voegen. Zo, het is zo af, het is zo wiskundig. Dat ik eigenlijk dacht van ja, het heeft ook niet zo heel erg veel... nut als ik hier... Ik ben geen leerling van Van der Laan. Nee. Maar, dus daarom dacht ik van... Ik was al wel eerder, had ik projecten gedaan met textiel, met weven. Om eigenlijk vanuit dat medium, vanuit de logica van het weefgetouw en het ritme wat daarin zit, om dat te gaan gebruiken als toevoeging op het gebouw. Omdat het gebouw ook zo ontzettend... hard is. En...
Ja, dus je koos de kant van de nonnen eigenlijk.
Klopt,
je dacht meer textiel. Dit heeft iets meer nodig in plaats van minder.
Ja, klopt. Ja. En dat was ook wel... dat was ook de residentie die ik daar heb gedaan... was ook de samenwerking tussen Kunstalkade en Buitenplaats Doornburg. En in Kunstalkade is nu een tentoonstelling over baksteen te zien... waar ik in Doornburg nieuw werk voor heb gemaakt. En eigenlijk was dat ook mijn uitgangspunt om te kijken van... hoe kan ik eigenlijk het ritme van schering en inslag in een weefwerk verbinden met... metselverbanden. Dus met voegen, met hoe bouw je een muur, hoe metsel je een steen. En daarmee ook als dialoog tussen eigenlijk dat harde en dat zachte bouwen. Dus het bouwen met blijvende materialen en bouwen met textiel. Dus eigenlijk textiel is veel ouder dan bouwen met hout of steen. Eigenlijk de eerste muren in de prehistorie in hutten over de hele wereld waren ook vaak textiel. Waren geweven plantenmaterialen of dierlijke materialen. Vaak gedrapeerd over houten constructies. En eigenlijk is bouwen met textiel ook een prototype voor later bouwen met steen. En welk
materiaal is dan de oude in jouw visie? Is het textiel? Ja, het oude duurzame materiaal?
Ja, in ieder geval het soort van de eerste manier van bouwen. En tegelijkertijd, dus dat was aan de ene zijde mijn uitgangspunt. Maar ook toen ik startte in die residentie en toen ging ik me door die hele taaie kost van Domhans van der Laan heen proberen te ploegen. Mm. Merkte ik ook wel heel erg dat hoe die schrijft over de architectuur, over wat architectuur zou moeten zijn, dat het heel primitief is. Dus het gaat heel erg over de natuur buiten houden. Eigenlijk wat een hut ook doet, wat een zo'n textiele hut ook doet.
Dus ja, basale bescherming.
Ja, bescherming tegen de elementen, tegen dieren, tegen... Dus daarom dacht ik van ja, ik ga vanuit dat weven, vanuit het textiel, proberen een nieuwe interpretatie te maken van de bossenschool. Of in ieder geval een toevoeging die je nog mist.
Ja,
ja.
Ook om het dus rijker te maken, warmer, realistischer misschien ook wel. Want natuurlijk, een mens heeft niet alleen baksteen nodig, maar ook textiel
in zijn leefomgeving. Ja, en natuurlijk ook alweer mooi dat, want nu is die zusterorde is weggegaan, die is verdwenen uit het gebouw. En daarmee ook een soort van die vrouwelijke aanwezigheid, terwijl dus die hele harde materialen, die blijven wel over. Een soort van dat, en textiel voegt zich ook naar de harde, die voegt zich naar de tussenruimte eigenlijk.
Mm.
Okay, bijvoorbeeld één werk waar dat heel erg in zit... het klooster heeft een dubbele pandgang. Voor een soort meditatieve... Of een rondgang die voor meditaties werd gebruikt. Dus voor wandelende...
Rond te lopen.
En één werk... Wat ik eigenlijk vrijwel meteen daarop bedacht. Als je een weefgetuig opzet... En dan ga je je pad van je weefwerk aflopen op een scheerraam. Dus dat is een soort houten frame met pinnen. Waar je eigenlijk de hele afstand van het weefwerk al gaat maken. Dus je wil bijvoorbeeld een weefwerk van een meter breed. Met vier eindes.
Mm-hmm.
Van 10 meter lang, geef 400 keer 10 meter op dat scheerraam aflopen. En toen, door daar te verblijven in het gebouw, zag ik ineens die dubbele, of die kloostergang. Zag ik een soort dubbele gang gescheiden door een rij kolommen, of een soort zuilen. Toen dacht ik, ja, maar de architectuur zelf is ook zo'n scheerraam.
Maar dan voor gedachten, gebeden.
Ja, ja, ja. En dan dacht toen vanuit dat van... idee van dat wandelen door dat gebouw en ontzettend veel afstand die je dan aflegt binnen zo'n wiskundige waarheid. Dacht ik van ja, zo'n pad afleggen is ook eigenlijk een vorm van weven. Dus de lopen door die gangen werd eigenlijk een weefwerk. Dus
hoe moeten we jouw werk het beste ervaren? Dit is best wel een mooi verhaal, maar ook een lang verhaal, wat je helemaal niet kunt presenteren bij al die werken.
Ja.
Hoe moeten we jouw werk het beste begrijpen?
Dat is een heel goede vraag.
Misschien ook niet jouw verantwoordelijkheid, weet ik niet. Maar hoe denk je erover na?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk zelf heel veel ideeën en anekdotes en verhalen over waarom een werk tot stand is gekomen. Maar uiteindelijk is het ook gewoon het werk vaak wel op een bepaalde plek. Ik werk heel veel site-specific, dus het wordt ook wel vaak ervaren in samenspraak met een specifiek gebouw. Dus vaak eigenlijk wel minder white cubes en meer gebouwen die niet altijd een tentoonstellingsplek zijn geweest. Dus oude scholen, kloosters, kerken of 19e eeuwse industrie, noem maar op.
En die omgeving moeten we allemaal opzuigen om het werk beter te kunnen plaatsen.
Ja, het is eigenlijk ook wel een vorm van artistiek onderzoek. Kijk, ik doe heel veel onderzoek naar architectuurgeschiedenis, maar ik ben geen architectuurhistoricus. Ik ben geen überhaupt historicus. Ik ben een kunstenaar die daar in zand duint en dingen uit opdelft en dingen die waarvan ik denk, die zijn betekenisvol of poëtisch, daar een vorm aan geeft. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een werk waarvan je misschien hopelijk als kijker wel ervaart van, er zit iets van die geschiedenis in, maar uiteindelijk wordt het ook een autonoom werk. Mm. Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat een werk, los van alles waar het uit is voortgekomen. En dat vind ik soms ook wel lastiger dan. Soms heeft mijn werk ook heel erg wel het gebouw nodig waar het tentoon is gesteld.
Ja, die laatste stap naar een autonoom kunstwerk is misschien ingewikkeld. Ja. Als je zo leunt op de geschiedenis.
Klopt, ja. Terwijl andere werken die kunnen heel goed door daarna naar andere gebouwen. Of die blijven genoeg overeind of hebben genoeg ook zelf zeggingskracht om dat gebouw niet nodig te hebben.
Ja.
Maar het is vaak wel ook een manier om aan de hand van beeldende kunst of autonome werken gebouwen opnieuw te interpreteren. Of daar een andere, of dingen uit te vergroten of dingen terug te halen of dingen te bevragen of becommentariëren.
Jij onderzag ook de invloed van epidemische ziektes op architectuur. Ja, healing buildings.
Ja, klopt. Ja, het beginpunt was eigenlijk een tentoonstelling die ik in 2020 had bij Fotodoc en Casco Art Institute in Utrecht. En die tentoonstelling ging zoals heel veel tentoonstellingen dicht in de eerste lockdown. Dus dat was echt een paar dagen voor de lockdown ging die open. En ik had daar toen een werk gemaakt wat ging over de vensters van het gebouw. Over de ramen van het 19e eeuwse schoolgebouw. Die heel erg uit een tijd komen waarin cholera uitbraken de orde van de dag waren in de vieze industriële binnensteden.
Mm.
En ik merkte toen eigenlijk dat er heel veel veranderd was in hoe dat werk voor en na de tentoonstelling werd ontvangen.
Mm.
En eigenlijk, toen kwam natuurlijk, dat hoef ik allemaal niet meer uit te leggen, dat hebben we allemaal nog in ons geheugen. Maar
wat was het werk? Omschrijf het werk even.
Dat is eigenlijk nog meer een soort constatering van een soort aandacht vestigen op die vensters. Door gewoon überhaupt. Het was meer nog een tentoonstelling waar ik meer wijsde. Een soort van: kijk, dit is interessant en dit is veranderd in dit gebouw, dit is verloren gegaan, dit is erbij aan toegevoegd. Maar eigenlijk die werken, wat dan meer een soort van. Waar ik gewoon die vensters zelf de hoofdrol liet spelen. Werd eigenlijk een aanleiding voor onderzoek naar die relatie tussen gebouwen en epidemieën. Voor een serie, The Healer, die ik nu aan het uitwerken ben, waar ik eigenlijk heel erg op zoek ben, ook meer op een. En dat is een serie die ook niet per se altijd het gebouw nodig heeft waar het tentoongesteld wordt, maar eigenlijk veel meer te laten zien dingen waar we in de middeleeuwen mee worstelden. Dus aandacht voor ventilatie, het in quarantaine plaatsen van huishoudens. Het proberen grip te krijgen op iets totaal onzichtbaars, ongrijpbaars als een ziekte. Eigenlijk door onderzoek te doen naar een soort middeleeuwse voorbeelden. Eigenlijk een soort parallel te trekken naar hoe we nu met corona zijn omgegaan. Dus,
ja, krankzinnig toeval. Ja. Dus jij focust je op die bovenramen uit zo'n oud pand.
Ja.
En ineens kan die hele tentoonstelling niet doorgaan omdat we zitten met een epidemie.
Ja.
waar ventilatie belangrijk in is.
Klopt, ja.
Je zei net voor en na werden heel anders beleefd.
Nou ja, wat je merkte...
Toen we die corona-ervaringen hebben, hoe werd er toen naar gekeken?
Nou ja, eigenlijk gewoon... Want toen kreeg je ook natuurlijk berichten van dat scholen... die moesten ook weer gaan letten op hoe er geventileerd moest worden.
Ja,
en dat is iets wat de afgelopen decennia natuurlijk heel erg... Ja, we hebben allemaal denk ik in bedompte, zweterige klaslokalen gezeten... met 30 andere pubers of kinderen. Ik denk niet dat scholen die bijvoorbeeld nu gebouwd worden... alweer heel anders ontworpen worden dan scholen die in de jaren 90 of 2000 gebouwd worden. Dus dat er, omdat dat weer meer voor in het bewustzijn zit, dat bijvoorbeeld die aandacht voor ventilatie, wat ook al dus in de middeleeuwen gebeurde met allerlei luchtzuiveringsideeën, het zuiveren van je huis door middel van het verbranden van tijm of salie of het stoken van vuren op grote kampvuren om binnensteden te zuiveren in tijden van uitbraken.
Mm.
Dat soort dingen liggen eigenlijk gewoon nog steeds in elkaars verlengde. Wat ook het verschil is dat je dan ziet dat... het is heel makkelijk om naar het verleden te kijken en denken... Oh, we waren super naïef.
Yeah.
En dan is het heel grappig, soort van te zien van... Oh, toen dachten ze dat... pestdokters hun snavels vol moesten stoppen met kruiden om zichzelf te beschermen, om met een patiënt te kunnen werken. Maar dat was toen gewoon de stand van de wetenschap.
Ja,
het beste wat we toen konden.
Zo. Ja, zoals we nu al naar 2 jaar geleden kijken en denken aan het begin van waarom hebben we die mondkapjes niet eerder gedaan?
Ja, precies. Of het is dat je ziet dat straten worden ontsmet. Dat je denkt, ja, natuurlijk niet, maar het is een eerste wat je grijpt gewoon wanhopig naar de middelen die je op dat moment hebt en waarvoor op dat moment denkt dat gaat helpen. En dat is bijvoorbeeld wat ik in die serie, voornamelijk foto's en sculpturen, eigenlijk op een hele open, abstracte manier wil laten zien. Dus je ziet bijvoorbeeld die serie, de healer, die heeft, dat zijn eigenlijk een soort gefotografeerde... ook weer maquettes of modellen, maar ze houden een beetje het midden tussen een architectonisch lichaam of een constructie of een bouwwerk en een orgaan. Dus bijna het soort, die gebouwen die ademen zelf of die zijn zelf ziek of die hebben, of daar wordt bijvoorbeeld, soms zijn ze te heel abstract en ongrijpbaar en grafisch en ook wel donker. En op een ander moment zie je bijvoorbeeld weer een takje tijm of een laurierblad wat vlam vat en waardoor de rook van de ene cel naar de ander ontsnapt. Of een cellen die bijna in quarantaine zijn geplaatst, die zijn verkoold of verbrand. Een soort kleine brandhaard binnen de structuur van een groter grid. Het is ook wel misschien wel een manier voor mezelf ook om een soort van empathie te kweken voor onze voorgangers, voor het leven in steden en dealen met ziekte. En dat zijn gewoon hele universele... Dat is eigenlijk zo oud als de mens samen wonen en ziek zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk ook heel interessant, want als je bijvoorbeeld naar de architectuurgeschiedenis kijkt, dat is vaak een hele formele opvolging van... Nou, dat is natuurlijk net zo met de kunstgeschiedenis, dat zijn een soort formele opvolging van stijlen. Maar natuurlijk spelen daar maatschappelijke processen een rol in, maar... Ziekte is altijd een hele grote bron of motor geweest voor innovaties in architectuur. Als je de geschiedenis van architectuur bekijkt vanuit de geschiedenis van ziekte, dan is dat toch ineens heel interessant. Want dat zijn dan ineens...
Zoals de bovenramen bijvoorbeeld. Ja. Heb je nog een ander voorbeeld?
Nou, kijk, als je naar modernistische architectuur kijkt, naar de grote stadsvernieuwingsprojecten aan het begin van de 20e eeuw. Dan kan je natuurlijk afvragen van, kan je die steden of die gebouwen, die we kennen als een soort hang naar licht en transparantie en het open werk van het gebouw, kan je dat loszien van tuberculose bijvoorbeeld? Als in die tijd tuberculose uitbraken en mensen die naar sanatoria worden gestuurd buiten de stad, dat soort van de orde van de dag is, waarom zouden gebouwen daar niet een soort afspiegeling van zijn.
Ja.
Dus die bijna obsessieve hang naar hygiëne, die komt dan eigenlijk voort uit ziek zijn.
Ja.
Uit een ziek lichaam. En architecten zijn, heel veel grote architecten uit de 20e eeuw, die zijn zelf ook, hebben tijd in sanatoria gewoond, of zijn zelf ziek geweest, of lijden aan nervositeit. En dat is natuurlijk ook wel weer interessant, van waar dan het persoonlijk leven, en ook wat ik ook wel eerder over heb gehad, die angsten van de architect, of obsessies, of de nervositeit, dat ook weer op de achtergrond weer invloed heeft op hoe wij leven in die gebouwen.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk, we moeten gebouwen misschien ook zien als geesteskinderen van de architect. Letterlijker dan wat we nu doen.
Ja.
Want een architect zal niet zeggen, ik doe dit omdat ik die ervaring heb uit een ziekenhuis waar ik lag. Of een speciale plek.
Ja. Maar kan je dat loszien dan van het gebouw? Dat is wel interessant. En dat is iets waar ik ook nog wel weer meer onderzoek naar
waar je verder mee gaat. Ja. Verwacht je dan dat door corona gebouwen ook anders in elkaar gaan zitten in de toekomst?
Ja, dat vind ik een hele goede en lastige vraag. Ik zou eigenlijk zeggen natuurlijk. Maar het is wel heel lastig om te zien waar we nu in zitten. Ja. Dus maar als je al kijkt, dat denk ik, wat wil je zeggen, als scholen worden waarschijnlijk niet meer precies gebouwd zoals voor corona. Dat denk ik.
Ja.
Ja, ik ben altijd ook wel heel veel bezig met architectuurgeschiedenis. Dus omdat ik dat wel heel interessant vind als een gebouw soort van dat hele leven al heeft gehad. Daar voelt voor mij meer ruimte in dan te kijken naar de gebouwen die nu worden gebouwd. Maar het zijn wel hele interessante vragen van vooruitkijken, dat vind ik dan lastiger dan terugkijken. Ja.
Nou ja, ook omdat er nog veel meer andere factoren natuurlijk meespelen. Dus hoe efficiënt is iets qua kosten?
Ja.
We zitten nu in de, dat stond onlangs nog in de krant, dat er gebouwd wordt op plekken waar eigenlijk het geluid veel te hard is. Ja. Maar ja, er is zoveel woningnood dat er ergens regels gebroken moeten worden om in de buurt te komen van wat we nodig hebben.
Ja, zeker. Ja.
Dus al dat soort dingen spelen natuurlijk ook mee.
Ja.
Interessant om iemand een nieuw gebouw aan te bieden en te zeggen, we weten dat de overlast te groot is.
Ja.
Er zijn dan regels voor bedacht, volgens mij, dat je niet op de bovenste verdieping mag slapen, want dan komt er te veel geluid tot je.
Oh, ja.
Of dat de ramen niet open kunnen,
omdat
het anders geluidsoverlast zou opleveren. Krankzinnig eigenlijk, dat er niet een handleiding bij een gebouw zit van, sorry, deze en deze overwegingen hebben we meegenomen. Een soort disclaimer.
Ja.
Je kunt
dat
hier
blijft
wonen,
dan allemaal
maar
onzichtbaar.
De architect was ziek, dus
Echt
de herinnering van een ziekenhuis.
Ja.
Nog zo'n actueel onderwerp eigenlijk waar je mee bezig bent, de gasboringen en aardbevingen in Groningen. Althans, de typisch rode baksteen die uit de Groningse klei komt. Heel veel aan het scheuren daar in Groningen, natuurlijk door die bevingen. Ja. Huizen worden gesloopt daar. Er liggen allerlei her en der in weilanden zielige hoopjes gruis door het Groningse landschap. De installatie die je daar maakte, die gaat ook over kwetsbaarheid en vergankelijkheid. En die typische rode baksteen. Wat heb je daar gedaan? Vertel eens.
Ja. Nee, dat is een project dat ik vorig jaar heb gemaakt voor Noorderlicht. Fotografiefestival Groningen samen met Awojska van der Molen, fotograaf uit Amsterdam. En we hadden eigenlijk een soort van gezamenlijk vraag om het Groningse landschap te onderzoeken. We zijn natuurlijk heel erg vanuit haar landschappelijke fotografie. En ik was eigenlijk al meteen geïnteresseerd in die Groninger baksteen. En eigenlijk omdat het, ik vond het sowieso al fascinerend. Die steen die zit in het Centraal Station, in het Rijksmuseum. Die is in de Amsterdamse school heel veel gebruikt. Dus eigenlijk, Groningen is altijd heel erg een windgewest geweest voor andere delen van het land. Ja. Dus dat ze in de 19e eeuw hele grote steenindustrie gehad. En die steen is daar ook heel veel natuurlijk gebleven en gebruikt in hele waanzinnig mooie Groninger kerken. En de hele lokale architectuur van boerderijen. En dat is eigenlijk ook de steen die we heel vaak zien in, vorige week vond mij nog een aardbeving in Winsum, was het volgens mij. Mm. Gewoon de bekende rode scheuren in de huizen. En die steen eigenlijk die weer op instorten staat. En wat ik veel rondgereisd in de provincie. En je ziet dat er gewoon complete dorpen zijn die weer worden afgebroken. Dus waar die steen soort van weer terugkeert in het landschap waar het uitgewonnen is. En dat is eigenlijk één. Eigenlijk was er één moment eigenlijk het allerbelangrijkste in dat project. En dat was toen ik op het erf was. We zagen een huis van een, of een boerderij van een vrouw. En die was heel open. Die wilde heel graag met ons praten. En die liet ons haar huis zien. Maar dat huis was eigenlijk een soort van helemaal zo'n enorm stuk uitgeslagen. Omdat het gewoon te gevaarlijk was om nog in te wonen. Dus het was al bijna helemaal afgebroken. Met een soort totaal geamputeerd huis. En toen we terug naar de auto gingen, toen had ik een soort hele dikke laag vette Groningse klei onder mijn schoenen. Met allemaal kleine stukjes, brokjes van haar huis. Mm. En toen dacht ik, dat vond ik zo'n tekenend moment. Zo vond ik dat ik, één, dat ik iemands huis soort van onder mijn schoen heb, maar ook soort van bijna letterlijk om door mijn footprint, of door de, nou, al onze footprints, dat wij bijdragen aan de vernietiging van die architectuur, dus aan de woningen van mensen.
Ja, door het gas te gebruiken.
Door het gas te gebruiken. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk, die ervaring wil ik eigenlijk soort van overbrengen. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb voor Groninger baksteen verzameld en vergruist. Dus antieke stenen die ook al een leven hebben gehad, dus die ook in gebouwen hebben gezeten. Je hebt van die bouwmaterialenhandels die een soort kerkhof zijn van allerlei woningen, vaak gesloopt door de aardbeving en waar nog een soort gezocht wordt naar een tweede leven voor dat materiaal. Mm. Dus die materialen eigenlijk vergruist en een soort hele grote steentapijten gemaakt. Dus wat ik deed is eigenlijk door die stenen gebruiken om een soort mal te maken, waar die gruis overheen ging, en door die mal weg te halen ontstaat eigenlijk een soort spookbeeld of een soort negatief van dat bouwsel.
Ja.
En die bouwsels die waren ook weer ontleend aan een geweven, gevlochten metselverbanden in een hele mooie kerk in Zeerijp. Maar dat je eigenlijk ziet, dus die patronen die vaak in de gewelven van kerken zitten, die lag eigenlijk in die tentoonstelling op de grond. En bezoekers konden daar ook overheen lopen. En je merkt ook een soort ongemak van, kan je erop lopen? En het is ook iets wat heel erg vergaat. Dat natuurlijk ook wel heel net gehad over die spanning tussen wat blijft en wat vergaat. En eigenlijk toch, steen heeft toch altijd wel heel erg de suggestie dat het in principe wel blijft.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat was echt een, het leek misschien nog het meeste op van die mandala's die boeddhistische monniken maken. Die vervagen en uitgewist worden nadat ze zijn gemaakt. Dus nou, dat steentapijt, dat verging ook wel in verloop van de tentoonstelling.
Ja, dat verwaait natuurlijk en ja. Lopen mensen overheen.
Ja.
Het vervaagt.
Ja.
Eigenlijk heb je dan in een heel luchtig medium ook hele zware onderwerpen gevat.
Ja. Ja.
Letterlijk, als je verwijst naar die kerk, stof tot stof wederkeren. Ja, weet je wel? De hele Bijbelse zwaarheid zit er eigenlijk in.
Ja. Ja, ik werk altijd. Ja, mijn werk is altijd wel. Er zit altijd wel een soort. Nou ja, ik weet niet, een sombere laag in, maar wel wel altijd onderwerpen die heel gaan over vergankelijkheid. En over. Want ik zeg ook altijd wel, voor het gemak van mijn werk gaat over architectuur. Want dat is makkelijker om het over te hebben. Maar architectuur is ook wel heel erg wat we over hadden. De spons die de tijd opneemt of de vergankelijkheid. Het gaat er wel veel vaker over het vergaan van dingen. En die spanning tussen wat blijft er en wat vergaat er.
Ja.
En dan ook dus natuurlijk met dat harde bouwen, het zachte bouwen. Het proberen te stollen van een idee in de vorm van een gebouw of in de maquette. Tegenover misschien zo'n tapijt wat eigenlijk al aan het oplossen is terwijl je er naar kijkt.
En kun je dan zelf onder die omstandigheden vrolijk blijven? Want de conclusie is een beetje, alles wat we maken en proberen vergaat uiteindelijk. Een zuiver idee wordt minder zuiver.
Ja.
Iets wat steen lijkt en wat in steen gehouden lijkt te zijn. Hè? Ook figuurlijk is helemaal niet zo sterk als het zich voordoet.
Ja, dat is denk ik ook wel heel gewoon waar de architectuur menselijk wordt. Zo. En dat is, misschien is dat dan ook wel een soort van iets wat ik in mijn werk probeer te laten zien. Zo, dat uiteindelijk alles kwetsbaar is. En dat ook iets, iets... Ja, want het kan natuurlijk iets verdrietigs zijn, maar het kan natuurlijk ook iets heel moois zijn. En als je bijvoorbeeld bekijkt naar bijvoorbeeld andere, bijvoorbeeld Japanse cultuur, daar worden dingen mooier of waardevoller als er verval deel is van een object.
Ja, we kennen die borden die met een soort gouden lijm aan elkaar geheeld worden, waardoor ze eigenlijk mooier worden.
Ja, dus eigenlijk misschien... Ja, het verstrijken van de tijd, maar ook het... maar ook dus laten zien dat gebouwen leven en levende dingen zijn die met ons meegaan en ook weer, die we ook weer, net zoals mensen ook weer achterlaten. En natuurlijk het vasthouden is natuurlijk ook iets heel krampachtigs of zo. Dus dat, en daarom vind ik altijd restauratie heel fascinerend. Hoe worden gebouwen gerestaureerd en wat zegt dat eigenlijk meer over onze emoties of onze gevoelens dan over wat het gebouw echt is. Je hebt bijvoorbeeld in de restauratie, stroming, heb je bijvoorbeeld het begrip de Amersfoortse ziekte. En dat is het idee dat, of het fenomeen dat gebouwen middeleeuwser worden gerestaureerd dan ze eigenlijk zijn. Wat veel van de 19e eeuw gebeurde, maar het gaat dan veel meer over hoe kijken we naar het verleden en wat voor verlangens hebben we daar ook bij. Misschien meer dan wat het verleden eigenlijk was. Dus dan ga je ineens proberen een middeleeuwse muur te metselen op een 18e eeuwse wand.
Ja. En maar heel Amersfoort is in die stijl opgetrokken of wordt nu bekeken in die stijl?
Ja, nou ja, Amersfoort heeft heel veel prachtig middeleeuws erfgoed. Maar die zijn voor een groot deel ook wel middeleeuwser gemaakt dan ze zijn. Zo, maar omdat ze gewoon, dat is dan op een gegeven moment een beetje vervallen en heel vaak verbouwd. En op een gegeven moment zie je dan dat ze... Natuurlijk in de romantiek wilden architecten ook weer allemaal... Als die aandacht voor de middeleeuwen weer heel groot is, gingen we alles weer middeleeuws maken. Maar het is op zo'n manier hoe gebouwen dan wat dat betreft aan emoties en verlangens zijn gekoppeld.
Dat is fascinerend.
Dat is fascinerend,
toch? Ja. En dan is architectuur dus een vehikel voor eigenlijk het hele menselijk leven.
Ja, klopt.
En daarom...
Ja, het is een afspiegeling van onszelf.
Yes.
Ja, het is natuurlijk ook gewoon een... Het is een cultuur. Zeg maar, maar het is gewoon heel... Ja, het is ook niet iets waar je gewoon dagelijks over nadenkt. Of tenminste, ik denk er dagelijks over na, maar ik denk...
Niet
veel
iedereen.
Mensen dat niet doen. Nee. Maar meer dingen zijn er niet vanzelf. En gebouwen zijn gewoon... Die leven met ons mee, ja.
En kunstwerken ook.
En kunstwerken ook, ja.
Daarover weer.
Klopt, ja.
Dankjewel, fijn dat je dat wilde uitleggen.
Ja, dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.